ook warm. Het is ook 24 graden hier binnen. Maar goed. Het is toch goed weer, hè? Nee. Oké. We gaan... Fijn dat we allemaal weer zijn naar Gods woord te luisteren. En Gods woord, dat is ook ons onderwerp vanochtend, een tijdje geleden. Het is volgens mij voor de vakantie. We hebben ook al gesproken over wat het woord zegt over het woord. En zoals dat je terecht moet snijden en we dragen het woord niet te koop en we moeten het niet vervalsen en dat soort dingen. En nou, daar heb ik nog wel een aantal dingen die het woord zegt over zichzelf. Dus dat wil ik met jullie toch ook wel even door gaan nemen. Zodat we weer een nog grotere waardering krijgen voor Gods woord. Ja? Het enige boek wat in de wereld kan zeggen, dat is de waarheid. Want de Heer Jezus Christus zei, heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus ja, zeg ik, ja, dit is de waarheid. Het is één boek in de wereld, dat is de Bijbel. Zullen we weer bidden voor verlichting. Vader, we danken u dat u bij elkaar zit. Echt, het is bijzonder dat wij toch, we zijn bevoorrecht dat we uw woord kennen recht te snijden. En dat het ons daarom kan opbouwen en sterken, Vader. En we hebben inderdaad, gelukkig hebben we de Bijbel. In alle vrijheid kunnen we die lezen en bestuderen. En ik bid ook dat het ons vandaag ook weer mag verlichten en ook versterken. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, de Bijbel, Gods woord, ja. Ja, hoe oud is Gods woord eigenlijk, vraag je dan wel eens af, ja. Mensen zeggen, ja, hoe oud zou het zijn? Hè? Hè? Psalm 119, hè? 5000 jaar? Ja, het is niet te schatten, het is namelijk eeuwig. Ga mee naar Psalm 119. Psalm 119, vers 89. Ja, het is natuurlijk een beetje een strikvraagje. Hè? Want we denken natuurlijk allemaal waarschijnlijk het geschreven woord hier op aarde, op papier. Maar Gods woord zelf, net zoals God eeuwig is. Kan jij dat begrijpen? Er zit geen begin aan. Ja, ik begrijp dat niet, maar ik geloof het wel. Want wij zijn natuurlijk tijdsgebonden. Bij ons zit alles zit een begin en een eind aan. Dat is nou eenmaal omdat wij in de tijd leven die God geschapen heeft. Ja? En eeuwigheid kunnen wij begrijpen zoals met onze hersens. Ja, oké, ik leef nu eeuwig. Dus er komt geen eind aan meer. Dat is ook niet te vatten, maar... Blijf voor altijd eeuwig leven. Dat is wel iets moois natuurlijk. Hè? Duizenden jaren, miljoenen. Ja, jaren. Ja, het houdt nooit op. Maar in Psalm 119, vers 89 zegt het woord. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in der hemelen. Dus waar bestaat het woord? In der eeuwigheid in de hemelen. Dus het heeft er altijd al... Is het al voor altijd is het daar al geweest. En dat zal het ook altijd blijven. Dus ja, dan zie je, dat wil zeggen, als je dit woord ook hebt, dat is dus ook onveranderlijk. Hè? Het is onveranderlijk. Dat staat eeuwig in de hemel. Dus de mensen kunnen van alles doen, allerlei vertalingen gaan maken en er dingen aan toevoegen en weglaten. Maar, of verbranden. Maar het is niet te veranderen, want het is bewaard in de eeuwigheid in de hemelen. En dat wil zeggen ook inderdaad dat het dus ook onuitroeibaar is. Hè? Al ga je het allemaal verbranden of duizend vertalingen maken. Het origineel is er en dat blijft er. En wij hebben daar getrouwe kopieën van. En zo bewaart God ook zijn woord natuurlijk. Maar ga mee naar Daniel. Dan zie je wel iets fascinerends, vind ik zelf. Isaiah, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea. In Daniel, in hoofdstuk 10. Ik verhaal trouwens nog een vers in de psalm waar het ook staat. Maar goed, die kan je dan van me krijgen als je het wil. Maar in Daniel 10, dat is als Daniel heeft gebeden en dan komt die engel. En in Daniel 10, vers 21. En daar zegt die engel tegen Daniel, vers 20. 10, vers 20. Toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben, doch nu zal ik wederkeren om te strijden, te vechten tegen de vorst der Perzen. Dat is dus in de in de hemelen, ja, in de onzichtbare engelenwereld. Als hij teruggaat naar de derde hemel, die engel bij Daniel vandaan. En als ik uitgegaan zal zijn, zie, zo zal de vorst van Griekenland komen. Dus dat moet je dus, het heeft met de onzichtbare wereld te maken in de tweede hemel. Maar wat zegt die engel dan tegen Daniel? Doch, ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. En er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Het gaat om die eerste regeltjes. Doch, ik zal u te kennen geven. Dus de engel zegt tegen Daniel, ik ga jou nu iets bekendmaken. Hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Dus dat is al genoteerd, om het zo maar te zeggen, in het geschrift van de waarheid. Nou, wat het geschrift van de waarheid is, dat is de Bijbel. Dus de engel gaat aan Daniel iets bekendmaken wat reeds opgeschreven is in de hemel. Nou, we lazen het ook. Uw woord bestaat in de eeuwigheid in hemelen. Het is misschien een rare gedachte, want als je denkt, hé, Gods woord was dus al, opgetekend in de hemelen. En wij denken natuurlijk allemaal, natuurlijk, het is hier op aarde opgeschreven in de tijd. Maar het was dus al opgetekend in de hemelen. En kijk bij mij in 1 Petrus 1 vers 25. Dat is eigenlijk een bevestiging daarvan, maar dan gaan we gauw door naar Hebreeën, maar ik wou er toch even via Petrus gaan. 1 Petrus 1 vers 5. Dus die engel gaat aan Daniel iets bekendmaken. En we weten, Daniel heeft het ook opgeschreven. Dus we lezen dus iets in Daniel, wat reeds in de hemel was opgeschreven. En Daniel heeft ernaar geluisterd en heeft het opgeschreven. We gaan ook zien natuurlijk hoe dat opgeschreven is. Dat is door inspiratie. Maar in 1 Petrus 1 vers 25, wat zeg ik nou goed? 1 Petrus 1 vers 25, oh ik zit bij 2, dat moet ik niet hebben. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dus ja, hier zie je, het blijft in de eeuwigheid. Het was in de eeuwigheid, altijd al opgeschreven, en het blijft in de eeuwigheid. Dus, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ja? Dus het woord des Heren, niet zozeer het papier, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Het zal altijd blijven. Nou, de Heer Jezus zei al, er zal niet één titel of jota vergaan totdat alles zal zijn geschied. Er zijn vele teksten die kunnen laten zien dat hij dingen zegt die gaan in de verre toekomst gebeuren. En let dan op, weet je wel, bijvoorbeeld let op als je dat beeld ziet staan, de gruwel en verwoesting, waar Daniel reeds over gesproken heeft en geschreven heeft. Nou, dan kunnen ze dat weten vanuit de schrift. Want dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Dus je weet ook, in de toekomst zullen zij ook de Bijbel nog hebben om te kunnen checken, om te kunnen lezen waar toen over geschreven is. Dus een garantie van God. Zijn woord blijft in de eeuwigheid in de hemelen, maar ook op aarde. Nou, één bijzonder ding vond ik zelf, Hebreeën 10 vers 7. Dat vind ik sowieso al een heel fascinerend hoofdstuk. Maar dat heeft me altijd wel bezig gehouden. Als je dan leest dat in vers 4 dat het onmogelijk is dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Ja, dat weten wij nu. Toen de tijd wisten ze dat natuurlijk niet. Ze wisten niet beter, je moest offeren. En het bloed, dat zou dan verzoening doen. Want de ziel van alle leven is in het bloed. En daar werd geleerd een onschuldig dier wat voor een schuldig iemand sterft. Dus een plaatsvervangend sterven. Want dat is de hele les van de offerdiensten. Dat is natuurlijk een beeld naar de Heer Jezus, die zonder zonde was, onschuldig lam, met wij als schuldige mensen, die dan de straf op zich neemt. Nou, en maar goed, Paulus, sinds Paulus is dat nu bekend, dat het is natuurlijk door het bloed van de Heer Jezus Christus alleen. En maar dan zie je, dat is dus wat er gezegd wordt. Dus het bloed van stieren en bokken, dat kan niet de zonde wegnemen. En daarom komen er in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offer dan hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is de zoon die dat zegt tegen de vader. Slachtoffers en offer dan hebt gij niet gewild. Ja, dat heeft hij gegeven om die les te leren aan de mensen. En zodat ze de verzoening konden krijgen, vergeving, met het oog op dat het ware offerlam natuurlijk zou komen. En Christus zegt, ja, gij hebt dat niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Bereid, ja. Christus, God, is vlees geworden. Heeft een menselijk lichaam gekregen. Nou, we weten hoe dat gegaan is, ja. Maria werd bevrucht door wie? Door de Heilige Geest. En daaruit is onze Heer en Heiland geboren, zowel God als mens. Het woord is vlees geworden. Gij hebt mij het lichaam bereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, dat zegt Christus, hè? Zie, ik kom in het begin des boeks, is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Wanneer heeft Christus dat gezegd? Nou, dat was voor de grondlegging de wereld. Bij God, de Vader in de hemel. Dus je ziet hier, dus als je dan ziet, toen sprak ik, zegt Christus, tegen de Vader. Zie, ik kom, en hier staat in het begin des boeks is van mij geschreven. En de kanttekeningen laten ook zien dat het betekent in de rol van het boek is van mij geschreven. Dus in het begin des boeks, dan zou je denken, hey, het is alleen in het begin. Nee, in de rol van het boek, ja, dus zoals in de boekrol over mij geschreven staat. In het Engels bevestigt dat ook, in het boek is dus over Christus geschreven. Dus als ik dat dan zie, dan lees ik, hey, Christus heeft dat gelezen. Hé, er is over mij geschreven en ik kom om uw wil te doen aan God. Dus Christus maakt een keus om dat offer te willen zijn. En het was reeds over hem geschreven in de hemel. Ja, ik vind dat fascinerend, ja. Dus de God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat woord is in de eeuwigheid gevestigd. Vraag me niet allemaal hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Maar één ding weet ik, dat dat zo is, dat Christus, je ziet het, dat slachtoffers en offers, ja, die hebben, heeft hij op zich niet gewild. Ja? Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ze hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in het begin des boeks, in het boek, is over mij geschreven om uw wil te doen. Nou, en toen is het ook gebeurd, ja. Dus Christus heeft vrijwillig de keus gemaakt. En op aarde is hij ook in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Heeft hij het woord ook vervuld? Want we lezen ook heel vaak, opdat de schrift vervuld worden. Of het was de tijd nog niet. En dat soort dingen. Omdat de schrift moest vervuld worden. Hij wist wat hij ging doen. Hij leerde als mens op aarde natuurlijk over de schrift. Ook over zichzelf. Maar er was één doel. Dat is allemaal de schriften te vervullen. Want daarom kwam hij op aarde. En het hoofddoel was natuurlijk om daar te sterven aan het kruis. Dus ja, dat is wonderlijk als je dat ziet. Dat woord is eeuwig in de hemelen. Het was reeds in de hemelen. Bestond het al. Dus het hele Gods plan en alles wat hij ging op laten schrijven was reeds opgeschreven. Ja. Nou, gaan we mee ook even naar 2 Petrus. Het woord wat wij hebben, ja, dat moet toch wel betrouwbaar zijn, toch? We weten, dus, de katholieke kerk bijvoorbeeld, die heeft ook heel veel vertrouwen in tradities. Dus dan krijg je de overleveringen. Maar het is niet zo bijzonder, want dat hebben heel veel religies. Ja. Bijvoorbeeld het Jodendom heeft exact hetzelfde met de Talmud en zo. Hè. En dat beschouwen ze eigenlijk net zo belangrijk, soms misschien wel belangrijker, als het woord zelf. Dat was in de tijd van de Heer Jezus al, bestond dat al. He, de overleveringen van de ouden bijvoorbeeld. Hoe belangrijk waren die? Met die handen wassen. Stond nergens in de Bijbel. Dat was een overlevering van de ouden. En zo, daar is natuurlijk wat dat betreft, prediker zegt het al, er is niets nieuws onder de zon. Dus ja, en dat is met dit ook zo. En Petrus, die zegt in vers 16, 2 Petrus 1 vers 16, want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen. En deze stem hebben wij gehoord toen zij als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Weet u nog, dat is de berg der verheerlijking. Dat Christus neemt Petrus, Jacobus, Johannes mee naar boven. En dan zie je Mozes en Elia zag hij ook. En Christus. En Petrus wil dan tenten gaan bouwen, ook voor hun, zodat ze daar konden blijven. En dan komt die stem. Wacht eventjes. Het gaat alleen om mijn Zoon. Hoort naar hem. Is de boodschap van God de Vader. Oké, dus dat hebben ze gezien. Maar dan zegt hij daarna, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats, zodat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. Dus het woord is betrouwbaar. En het is veel betrouwbaarder dan horen en zien. Nu hebben we natuurlijk ook wel eens, dit is in verband met profetie dan. Maar het is voor ons ook geld. Soms hoor je een verhaal en dan denk je, hè? Een genezing. Of een ander wonder. Weet je, vol overtuiging. Het is echt gebeurd, ik heb het echt gezien. Personen hebben het zelf dan meegemaakt bijvoorbeeld. Maar wij weten vanuit de Bijbel dat bepaalde dingen gewoon niet zijn nu. Net zoals bijvoorbeeld, Paulus leert ook, engelen die gij niet gezien hebt. We zien nu geen engelen. Toch zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb een engel gezien. Dus wat doe je nou? Ja? Als je dan denk je, ja, moet ik naar hem geloven? Dat klinkt wel, ja, dat is toch echt gebeurd? En dan is het belangrijk dat je weet, wacht even, wat zegt het woord? En dat is veel belangrijker en betrouwbaarder dan onze menselijke waarnemingen. Dat heeft Petrus natuurlijk exact hetzelfde meegemaakt. Want ja, hij kan dat natuurlijk, wat hij gezien heeft, kan hij natuurlijk doorgaan vertellen. Maar je weet hoe dat gaat, hè? Na een paar jaar, dan is dat verhaal, klopt dat dan nog wel? Hè? Is misschien weer aan toegevoegd of wat aan afgelaten. En dan is het niet betrouwbaar meer, want Gods woord is natuurlijk onveranderlijk. En daarom is het opgeschreven en het is zeer betrouwbaar. Er staat ook dat het zeer vast is. Letterlijk, hè, volgens de kanttekening haak ik ze toch weer even bij. Die zegt ook zelf, het woord dat vaster is. Dat bedoelen ze met wat zeer vast is. Want als je zegt zeer vast tegenover je eigen waarneming, dan zeg je eigenlijk mee, die eigen waarneming, die is niet zo vast. Wij hebben een profetisch woord, dat is zeer vast. Het is vaster als je eigen waarneming, inderdaad. En dat is nog steeds zo, ook in onze tijd, dat je daarop let, de Bijbel is vaster dan alles wat wij zien, horen en denken. Daarom, ik behandel zo'n tekst, die heb je natuurlijk ook allemaal al gelezen, ja. Maar stel je voor, als je dat woord niet hebt, dan zou het allemaal uit mijn hoofd doen en jullie, het is niet te checken. Dus, dat is belangrijk. En dan zegt hij ook in vers 20, dit eerst weten dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voorgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dit is natuurlijk een heel belangrijke verse over de inspiratie van Gods woord. Dus Peter zegt zelf, ik heb de Heer Jezus op de berg der verheerlijking heb ik hem toen gezien. Hij veranderde helemaal van een gedaante. Ja. Ja, dat is regen. En dat is natuurlijk een sensationeel iets om te zien. Ja? En toch zegt hij, wacht eventjes, vertrouw ook niet op mijn eigen waarnemingen, maar puur wat het woord geschreven heeft. Dat is veel vaster. Dat is voor altijd zo vast en betrouwbaar. En dan zie je, de profetie verstinden van de schrift, hier heeft hij het over profetie, maar is van eigen legging, is geen profetie, is van eigen uitlegging. Interpretatie zou je kunnen zeggen. Er is niets wat in de Bijbel is opgeschreven, in dit verband met profetie, wat ze door eigen waarnemen of iets zelf bedacht hebben opgeschreven. Want dat is natuurlijk wat gezegd wordt, hè? Ja, de Bijbel, maar is toch door mensen geschreven? Nou, als je zegt, ja, alle mensen zijn zondaren, wat? Maar als je zegt, de Bijbel is Gods woord, dan is het opeens, ja, maar ja, de mensen hebben het geschreven, dus het is niet betrouwbaar. Dus dan spreken ze eigenlijk zichzelf ook alweer tegen. Hoezo is het niet betrouwbaar? Ja, inderdaad, het is door mensen geschreven. Maar het is natuurlijk wel niet zomaar door gewone mensen geschreven. Ja, wel zulke mensen als jij en ik. Ik bedoel, niet speciaals verder. Maar ze hebben niet zomaar iets uit eigen gedachten, iets opgeschreven, uit eigen uitlegging. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze zijn door de Heilige Geest gedreven zijnde. Ja, je hebt een aandrijfwiel, hè. Je hebt bijvoorbeeld, als je op de fiets zit, een trapje zo, dan heb je daar, dat is het aandrijfwiel. En de ketting zit, achter zit een klein tandwieltje. Maar die wordt voortgedreven door dat aandrijfwiel, ja. Die andere die volgt omdat jij trapt en die andere die wordt daardoor aangedreven. Nou, zo wordt de Heilige Geest, heeft hun ook gedreven, zeg maar. Die heeft gesproken tot hun. En in profetie Kijk, het is dus door de heilige mensen Gods, dat zijn sowieso gelovigen. Er is geen ongelovige die de Bijbel heeft geschreven. Dus ik wil zeggen, het zijn maar gewoon mensen. Nee, het waren heilige mensen Gods. Gelovigen. Dus dat is heel wat anders dan alle boeken die je in de boekenkast hebt staan. En die hebben ze gesproken. Kijk met me mee in 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Ja, dat is zo duidelijk het verschil hoe zij dan gesproken hebben. En dit is David, hè? David was ook een profeet. Was ook een profeet. Je hebt de Psalm 7, bladzijde 400. En wat zegt hij daar? De geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn reden is op mijn tong geweest. Nou, duidelijker kan het niet, hè? Duidelijker kan het niet. Wie heeft er nou gesproken? De geest des Heren. En die heeft zijn reden op de tong van David gelegd. Dus die psalmen, tuurlijk, David heeft ze opgeschreven. Met zijn pen, met zijn hand. Maar een normaal mens kan die psalmen niet schrijven. Sommigen zien het als poëzie. Maar het zijn ook profetische geschriften die ook in de toekomst schrijven. Hij heeft ook over het kruis geschreven, psalm 22. Over opstanding, psalm 16. Dat geen normaal mens had kunnen doen, want dat was toen helemaal niet bekend. Er staat heel duidelijk ook, kan je lezen wat Christus dacht aan het kruis. En nog meer dingen over zijn kleden en nog een aantal dingen. Die zijn letterlijk zo vervuld. Dat kan een gewoon mens niet, ja. Dus ja, zijn het gewone mensen geweest, ja, net zoals jij en ik. Maar, de geest des Heren die door hem sprak. Ja, het woord van God bestond al in de hemel, toch? Stond al opgetekend in de hemel. En hij heeft het opgeschreven. De reden van God is op zijn tong geweest. Kijk maar mee in Nehemia 9 vers 30. Dat is even een stukje verder. Dat is bladzijde 583. Nehemia, dat lezen we ook niet elke dag. Maar zie je een vergelijkbare tekst. 9 vers 30. Doch gij vertoogt het vele jaren over hem. Wat betekent dat? Nou, dat gaat over Israël, het rebelleert. En dan... Dan zegt Nehemia, doch gij hebt hun al die tijd verdragen. Dat bedoelt hij met vertoogdheid. U was langmoedig al die jaren over Israël. En betuigde tegen hen, ja, hij heeft ze natuurlijk wel tegen hun getuigd in hun rebellie. Door uw geest, hoe? Door de dienst uw profeten. Zie je het? Ook in een hele mooie tekst voor de inspiratie hoe de profeten hebben gesproken. Je had ook valse profeten. Hij zei ook... Als de profeten dingen zeggen en ze komen niet uit, dan heb je naar een valse profeet geluisterd. Nee, deze spraken door de geest. Dus als je spreekt, ja, wat voor mensen hebben de Bijbel nog geschreven? Ja, je hebt ook valse profeten. En we weten, er zijn ook valse evangelieën in omloop. Ja? Je hebt ook bijvoorbeeld de apocryfe boeken. Waarom zitten die niet bij ons in de Bijbel? Nou, omdat ze niet geschreven zijn onder leiding van de Heilige Geest. Het zijn mensen geschreven. Maar ze zijn niet geïnspireerd. En God heeft ze voor bewaard. Dus toen de tijd, de Heer Jezus had ook absoluut geen apocryfe boeken. Volgens mij heeft hij elk boek geciteerd in tijdens zijn leven. Maar niet één uit de apocryfe boeken. Dus die horen gewoon niet in onze Bijbel. Waarom niet? Omdat als je over de schrift spreekt, dan spreek je over al de schrift. Al de door God gegeven. Alle schrift is van God ingegeven. Is geïnspireerd. Dus als het geïnspireerd is, dan noemen wij het... de schrift. Christus spreekt ook over... hebt gij niet gelezen in de schriften? En dat bedoelt niet zomaar een boek, de schriften, het heilige, geïnspireerde woord van God. Dan mag het zich de schrift noemen. Snap je? En daarom zijn die apocryfe... zeg je dat wel? Gods woord. En apocryfe boeken, die zijn dat dus absoluut niet. Het zijn wel schriften, maar niet de schrift met een hoofdletter geïnspireerd. Want ze zijn niet geschreven door onder leiding van de Heilige Geest, door de dienst van... van de profeten. Die hebben zo gesproken. We gaan even door naar Ezekiel. Er zijn er veel meer. Maar ik pak er even een paar. Waar je vaak misschien overheen leest. Maar Ezekiel 2. Dat is ook een profeet. Hè? Dus dit is in profetie. Hè? Hoe spraken de heilige mensen Gods? Door de Heilige Geest gedreven. Nou, we hebben net Samuel gehad. We hebben Nehemia die dat zei over de profeten. Hier hebben we Ezechiël. En die wordt ook geroepen door God. Ezechiël 2, bladzijde 897. En in vers 1. En hij zeide tot mij, God, mensenkind, sta op uw voeten en ik zal met u spreken. Dus God gaat met Ezechiël spreken. Zo kwam in mij, als hij tot mij sprak, de geest. Wanneer ging hij spreken? Pas nadat de geest in hem kwam. Wij hebben ook de geest, ja? Toch zijn wij geen profeten. Wij kunnen ook Gods woord spreken, maar wij spreken nu Gods woord gewoon omdat wij het voor onze neus hebben. Wij lezen het en we citeren het en we zijn een soort papegaai. We zeggen gewoon wat hij zegt. Maar hij zegt iets nieuws. Dus de geest moest eerst in hem komen, anders kon hij niet spreken namens God. Die mij stelde op mijn voeten en ik hoorde die die tot mij sprak. Zie je, dus de geest kwam in hem. Ja, wij hebben ook de geest gekregen in ons. En toen hoorde hij God die tot hem sprak. En dat wil niet zeggen dat ze alles begrepen. Dat zegt Petrus ook, hè? Ze begrepen niet alles. Ze hebben het vaak begeerd om het te weten. Maar het kwam pas later, toen Christus kwam. Toen kon je pas zeggen, hé, dat is Jezus de Messias. Waar de profeten altijd gedacht, waar spreken wij over precies? We snappen het niet helemaal. Maar dat kon toen ook nog niet. Nou, in vers 3... En hij zeide tot mij, mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vader hebben overtreden tegen mij tot op dezelfde huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer. Waarom kon hij dat zeggen? Gods geest was in hem gekomen en hij hoorde hem spreken. En bij data zegt, ik heb het ook op. Geschreven. Ik sprak, nee, hij zei, de reden van hem was op mijn tong. En het zij dat zij horen zullen, het zij dat zij het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis, zo zullen zij weten, kijk, dat een profeet in het midden van hen geweest. Als hij zegt, zo zegt de Heer, hij sprak die namens God, en hij kon het doen, want de Gods geest was in hem. En of ze nou luisterden of niet luisterden, dat was een profeet geweest. Dat is ook een mooie les voor ons. Tijdig en ontijdig. Ik spreek het, ik zeg het evangelie. En of er nou iemand wat mee doet of niet doet. In ieder geval, er is een profeet geweest. Dat wil zeggen, er is iemand geweest die heeft Gods woord tegen hem gezegd. En die heeft hem gewaarschuwd. Want dan zegt Paulus ook, waarschuwen, dat wil zeggen, iemand waarschuwen. Ja, weet je waar je heen gaat als je doodgaat? Weet je, dat is het evangelie verkondigen, tijdig en ontijdig. En oké, of je dan luistert of niet, ik hoop dat je dan luistert en zo niet. Dat is niet aan mij. Maar ik heb wel namens hem gesproken, als zijn gezant ook. Kijk, als je in 3 vers 27 kijkt even. Als je kijkt ook in 3 vers 24, kijk, toen kwam de geest in mij. Ook weer. Daar kon David ook zeggen, op een gegeven moment, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet gebruiken. Voor ons, dan denken sommige mensen, dat de geest weg kan en dan ga je dus verloren. Dat heeft in het Oude Testament daar niet mee te maken, ja. Want bijna niemand had Heilige Geest. Alleen een aantal personen die een speciale taak voor God moesten vervullen. Nou, dat was profeet, was daar één van. Nou, als je kijkt in 3 vers 27, zei ik. Ik zocht eigenlijk een ander. Zal ik u mond... Oké. Maar als ik met u spreken zal, kijk. Zal ik uw mond open doen. En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer. Wie hoort, die horen. En wie het laat, die laat het. Want ze zijn een wederspannig huis. Zie je het? Dus de reden van de Heer is op mijn tong geweest. En zij spraken de woorden van God, zoals hij hun gebood te spreken. Ik ga even een paar bladzijden terug naar Jeremia 30. Jeremia 30 vers 2. Nou, dan hebben ze gesproken, maar wij zien hier, het is opgeschreven. Nou, dat zien we dan Jeremia 30 vers 2 over Jeremia, dat is weer een ander profeet, die zegt, in vers 1, het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende. Zo spreekt de Heere, de God van Israël, zeggende. Schrijf al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Zie je, dus dat moeten ze ook doen. Het wordt opgeschreven. Dus hoe gaat het nou? God kiest iemand uit, zegt nou Ezechiël. Ja? En jij moet namens mij spreken tot dit volk wat er in de rebellie is. Ik geef mijn geest, dus hij geeft die geest eerst in hem, die komt in hem. Daardoor kon hij ook God horen spreken. En God liet hem ook dingen spreken door de Heilige Geest gedreven. En dan zie je hier ook, en ze moeten het ook opschrijven. Dus ja, zijn het gewone mensen die het op hebben geschreven? Ja, net zulke mensen als wij. Exact hetzelfde. Maar er is niets van eigen uitlegging bij. Er is niets van hunzelf wat zij daar nog even iets tussen hebben geschreven. Het is allemaal precies opgeschreven zoals God het wilde. En daarom geloof ik, kan ik ook zeggen, dit woord, dat bestond al in de hemelen, maar is ook zonder fouten en zit niet van een mens bij. Geen menselijke inbreng bij. Ja, ze hebben Jeremia, die moest opschrijven. Nou, oké. Okay. Jeremia, dat is een andere studie, maar dan weet je ook, dat op een gegeven moment heeft hij wat opgeschreven met Baruch. En dan wordt dat aan de koning voorgelezen. En die scheurt aan stukken en die gooit in de open haard. En wat gebeurt er dan? Gaat Jeremia met Baruch, gaan ze datzelfde wat al opgeschreven was, gaan ze het opnieuw opschrijven. Dus dat is voor de tweede keer. Exact hetzelfde. Dan hebben we het over kopiëren van Gods woord. Het bewaren van Gods woord. Dus het is geïnspireerd. En dan gaan wij het bewaren. Door het te kopiëren. Hoe meer kopies, hoe beter. Dus als je kijkt naar de Statenvertaling. Ik weet uit mijn hoofd niet meer hoor. Maar ik geloof er zijn van de Statenvertaling die originele grondteksten uit de goede Griekse tekst. Die helemaal teruggaat naar Antiochië, zeg maar. 5.000, 6.000 echte gave exemplaren. Ik weet niet precies, ik praat nu even uit mijn hoofd hoor. Van die andere schriften, dus het ene is zo'n stapel bewaard geweest, en van het andere is maar zo'n klein beetje. En daar zijn al die andere Bijbels op gebaseerd. Ja, dat is ongelooflijk. Omdat ze zeggen, ja, we gaan terug naar het oudste. Maar het gaat niet om het oudste, het gaat erom of het gekopieerd is. Van de juiste teksten. Dus hier wordt het opgeschreven. Jeremia heeft het opgeschreven. En naast Jeremia bijvoorbeeld. Die gaat dan. Pakt dat weer ook op. En die gaat weer overschrijven wat Jeremia heeft opgeschreven. Net zoals wij iets in een kopieermachine doen. Nou, als ik iets kopieer. Dan is het gewoon exact hetzelfde. Als ik een rekening heb. €500. En ik moet een rekening. Ik moet hem kopiëren. Staat er ook exact hetzelfde. Dan moet ik €500. Snap je? Betaal natuurlijk maar één keer. Maar hij is exact hetzelfde. En zo is het met Gods woord. Het is voor mij nog steeds eigenlijk onbegrijpelijk dat men niet wil erkennen. Ook genadegelovigen. Vooral in Amerika. Een hele enorme groep. Die zeggen alleen de originele. Die toegeschreven. Die zijn geïnspireerd. Dus die kunnen niet zeggen. Dit is geïnspireerde woord van God. Want het is niet het origineel. Maar hoe kunnen wij nou met z'n allen in het origineel lezen? En de Heer Jezus Christus zegt, hebt gij niet gelezen in de schrift? Oh, hij zegt schrift. Die daar had, hij las uit de schrift. Wat is dat? Dan is het geïnspireerd. Maar de Heer Jezus had natuurlijk niet het origineel wat Mozes heeft opgeschreven toen de tijd. Die had een kopie, snap je? Dus daarom weten wij dat het gewoon duidelijk Gods geest, het zijn nog steeds de woorden van God en een Bijbel zonder fouten. Nou, dan hebben we het over de profetieën, of in de profetie, het Oude Testament, hoe dat ging. En je ziet het is, en het is opgeschreven. En daar, dat had Israël ook, dat woord van God. En nu gaan we naar de Evangelie, naar Johannes 14, vers 26. Die zijn ook opgeschreven. En die zijn, nou, de Heer Jezus Christus. Waar gaan de Evangelie over? Ja. Die schrijven over de Heer Jezus Christus, toch? Terwijl hij op aarde was. In het verleden schreven ze in profetie over het koninkrijk. Over het oordeel wat komen gaat. Maar ook veel over natuurlijk de Messias die komen gaat. Alleen ja. Denk aan die kamerling die schrijft van. Over wie schrijft hij dat nou? Schrijft hij het nou over zichzelf? Of over iemand anders? En dan komt Filippus en die gaat hem uitleggen. De Psalm 53. Nee, dat gaat over Jezus de Messias. Nu kunnen ze zeggen. Ja, dat is hem. Nou, nu zitten we in de Evangelie. En Christus staat daar voor hun neus. Die wandelt daar in zijn bediening 3 jaar. En dan wordt hij gekruisigd. Maar wij weten dat omdat het in de evangelie is opgeschreven. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar die hebben dat niet gelijkertijd opgeschreven. En ja, als je natuurlijk in de boeken kijkt. Sommigen zeggen 90 na Christus. Anderen zeggen 70 na Christus. Dat soort. Nou, als gelovige was voor mij nooit zo'n probleem. Tenminste, ik dacht, het is wel lang. Maar ik dacht, nou ja, goed. Het is geïnspireerd door Gods geest. Dus als hij het toen laat opschrijven. Dan kan het ook 2000 jaar daarna. En is het nog zonder fouten. Dat maakt niet uit. Maar goed. Maar hoe hebben ze dat dan? Ik geloof niet dat het zo is trouwens. En ik geloof dat in Handelingen dat die evangelie zonder meer al geschreven zijn. Maar kijk, Johannes 14, vers 26. Dan zien wij dat Christus tegen hun zegt, in vers 26, in vers 25 zegt hij, deze dingen heb ik tot u gesproken bij uw blijvende. Dus ze stonden daar niet gelijk alles te noteren toen hij dat opschreef, toen hij dat zei. Dat is later gebeurd. Maar hoe kan je dat allemaal onthouden? Als je kijkt naar Lucas, wat hij opgeschreven heeft, die was er helemaal niet bij. En toch leerden wij uit Lucas zijn het woord van God. Maar hij heeft onderzoek gedaan en dan zie je verslagen van mensen die dingen gezegd hebben, ook wat de Heer Jezus heeft gezegd, terwijl hij daar helemaal niet getuige van was. Hoe is het mogelijk? Maar ja, je weet nu, lees in het Oude Testament, hoe werkt de Gods geest? En het is een wonderlijk samenspel van de goddelijke inspiratie en de mens. Ja? Want je hebt ook nog hoe dat gaat. Maar in 14 vers 26 zegt hij, maar de trooster, de Heilige Geest, en dat is de trooster, welke de Vader zenden zal in mijn naam, nou dat weten we, dat is met Pinksteren gebeurd, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus wat zegt de Heer Jezus tegen hun? Nou, denk bijvoorbeeld aan Matthäus, Marcus, Lucas dan later, en Johannes, die hebben het evangelie opgeschreven. Maar dat is zijn dood geweest. En toch leerden wij hieruit. Maar hij zegt ook, de trooster, als hij helemaal komt, je hebt weer die Heilige Geest nodig, die hebben ze hier nog niet, die ontvangen ze dan. En die gaat jullie alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nou, lees de evangelie wat hij allemaal gezegd heeft. Dat kan je niet allemaal onthouden. Maar het is ook de Heilige Geest onder zijn inspiratie dat ze het hebben opgeschreven. Nou gaan we mee naar de besnijdenisbrieven. Dan gaan we naar Johannes 16. Dus hier spreekt hij over wat Christus gezegd heeft tijdens zijn leven. Dus vanaf, nou ja, gezegd als baby, maar in ieder geval vanaf het begin tot aan zijn hemelvaart. Alles wat hij toen gezegd heeft, wat hij gedaan is, wat er gebeurd is, dat heeft hij hun indachtig gemaakt. En ze hebben het opgeschreven. Dat kan alleen maar dan door de Heilige Geest in hun. En we zien het proces hoe dat gaat in het Oude Testament met de profeten. Maar nu heb je ook nog, je hebt Hebreeën, je hebt Jacobus, 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Johannes. Je hebt Openbaring, Judas, ja inderdaad. Dat gaat over, niet over de evangelie, toen Christus op aarde was, dat gaat over de tijd die straks komen gaat. Als hij komt om te oordelen, als de grote verdrukking, de antichrist komt en Christus komt dan naar beneden en over het koninkrijk. Dat is dus toekomst. Dus de evangelisten spraken over wat zij in het verleden, nou niet verder verleden, maar zij keken terug. Dat hebben ze opgeschreven, indachtig maken. Maar over de toekomst, wat kan je daar valt niks over te herinneren, want dat weet je, heb je niet beleefd. Zie je? En dan krijg je ook te maken, net zoals de profeet in het Oude Testament. Die ging ook schrijven over de toekomst. Zonder dat ze wisten allemaal waar het over ging, maar ze schreven het op. En zo is het ook met de brieven na Paulus gebeurd. Want kijk in Johannes 16, vers 13. Dan zegt hij dat ook. Maar wanneer, of in vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, de Heilige Geest, ja, de Geest der waarheid. Hij zal u in al, niet in alle waarheid, in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, dus hij zal niet over zichzelf spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. De toekomende dingen. Maar hij spreekt hier tegen de 12. Dit is in de opperzaal. Vlak voordat hij naar de Hof van Gethsemane gaat. En ja, wij hebben natuurlijk niet alles, alle apostelen, wat die allemaal gezegd hebben, die hebben natuurlijk ook het evangelie verkondigd en gedaan. En niet het woord was ook niet allemaal gelijk opgeschreven. Dus zij hebben natuurlijk ook geïnspireerd, ook gesproken. En zijn er maar een paar die hebben het opgeschreven. Nou, dat zijn de brieven van Petrus, Johannes en Judas. En Openbaring en Hebreeën, wat ik net zei. Nou, je ziet dat hij zal het, dus wie gaat dan spreken? Hij zegt, de Geest de waarheid. De Heilige Geest. En die toekomende dingen zal hij u gaan verkondigen. En zo kunnen wij dus begrijpen dat de brieven van die ik net noemde, na Paulus, laat ik het zo zeggen, die gaan allemaal over de toekomende dingen. Ja? Dat Christus zal gaan komen. Oké, de bedelende genade is ertussen gekomen. Maar hoe hebben ze het op kunnen schrijven? Nou, hierdoor. Dat kun jij het jezelf niet, ja? Dat is Gods geest voor nodig. Dit gaat over de toekomst. En het is nu, weten wij, nog steeds toekomst. Vorige keer hebben we het over gehad. Hoe weten wij nog dat nog steeds dat Paulus ons apostel is, dat wij in de bedenking der genade leven? Nou, omdat wij hier zijn. Zolang het lichaam van Christus hier is, is Paulus mijn apostel. En zijn de toekomende dingen, die zijn nog niet aan de orde. Die gaan komen, maar niet zolang wij hier nog zijn. Nou, en dan gaan we natuurlijk naar 2 Korinthe 13 vers 3. Want dan hebben we het over de apostel en heidenen in de bedeling der genade. En die heeft ook dingen opgeschreven. Wij weten, de Heer Jezus Christus is aan hem verschenen. En die heeft dingen verkondigd. En die gaan allemaal, die spelen zich allemaal af in de bedeling der genade. Met hier en daar dat Paulus dus ook over de toekomst nog wat zegt over de antichrist, dat weten wij. Maar in 2 Korinthe 13 vers 3. Terwijl gij zoekt een proeven van mij, een bewijs, een proeven van Christus die in mij spreekt. Niet die in mij zou spreken. Nee. Dat, ze eraan twijfelt, dat hij dan twijfelt. Nee, Paulus zegt, jullie zoeken een bewijs van Christus, maar hij zegt die in mij spreekt. Want Christus spreekt in Paulus. Dat is, zoals wij nu bij Paulus het weten. Christus sprak in Paulus. Heel simpel. En hij heeft dingen opgeschreven die hij heeft meegemaakt. Maar hij heeft alles opgeschreven zoals de geest hem opdroeg hem te schrijven. En soms denk je, ja, hoe werkt dat dan precies? Dat mechanisme, dat snap ik. Maar je ziet ook soms dat Paulus zegt, niet ik, maar de Heere. Zo zeg ik, niet de Heere. Of zo zegt de Heere, niet ik. Nou, dat snappen we. Zo zegt de Heere, niet ik. Maar als hij zegt, zo zeg ik, maar niet de Heere. Dan denk ik dat Paulus dat precies schrijft in overeenstemming van wat God aan hem heeft geopenbaard. Ja? Dat is een, zou je kunnen zeggen, verlichting. Gods geest getuigt in mijn geest. En Gods geest, gaan we even naar 2 Korinthe, 1 Korinthe 2 vers. Nee, precies. Precies. 1 Korinthe 2 vers 13. Of vers 10, 12 lees ik ook wel even. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. En hij spreekt ook over ons, maar ook natuurlijk over degene die het woord geschreven hebben. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En Paulus zegt, de welke wij ook spreken. Want kijk, als je in de context leest, dan zie je dat Paulus spreekt in vers 4 over zijn reden, zijn prediking. En die is niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid, maar in betoonde geest en de kracht, opdat uw geloof zou niet zijn in wijsheid der mensen, in mijn wijsheid bijvoorbeeld, maar in de kracht Gods, ja? Het zijn de woorden van God die ik spreek. En dus wij, ik denk ook dat hij ook spreekt over hemzelf als schrijver van Gods woord. En kijk, en dat heeft hij natuurlijk opgeschreven, zodat wij nu, hij, maar ook wij gaan weten de dingen die van ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Wij moeten ook dingen soms ook interpreteren uit de Bijbel. Het is letterlijk, maar dan ga je het uitleggen. Als je het boek leest, nou, dat is een uitlegging, een interpretatie van de Bijbel. En Peter zegt, Gods woord is niet van eigen uitlegging, hè? Maar wat ik nu doe, is ook uitleggen. En dat moet in overeenstemming met de schrift zijn. En dan zie je, dan krijg je verlichting. Ja? Je leest het, je snapt niet altijd, maar op een gegeven moment krijg je, Dan klikt hij dat samen en heb je verlichting. Gods geest getuigt met mijn geest. Dat heeft Paulus ook gehad. Dus als hij zegt, ja, geestelijke dingen met geestelijke, dat zijn geestelijke mensen. Mensen die Gods woord zoeken, bestuderen, het willen begrijpen. Dan heb je verlichting nodig. Want het staat er toch? Je kan toch gewoon lezen? Ja, lezen is één, maar begrijpen is twee. Dat kan je niet zonder Gods geest. En die moet jou die verlichting geven. Daarom bidden wij ook altijd voor verlichting. En Paulus had dat natuurlijk ook, want hij was een fariseer, hij kende het Oude Testament, maar de verborgenheid, daar wist hij natuurlijk helemaal niks van. Dan zegt niet ik, maar de Heere, zegt hij soms. Niet ik, maar de Heere zegt dat. Maar hij zegt ook, Niet de Heer, maar ik zeg dat. Maar dan zie ik dat als geestelijke dingen met geestelijk samengevoegd. Hij begrijpt het en hij schrijft het op. En het is onder inspiratie van Gods geest is het zeg maar goedgekeurd. Maar het is en blijft altijd Gods geest die het in hem doet. Voor de rest blijft dat voor mij een wonderlijk samenspel van het karakter van een gewoon een menselijk persoon met een zondige natuur. En die dan, hij schrijft soms ook heel persoonlijk, hè? Heel persoonlijk schrijft hij over zichzelf. En dat dat toch door Gods geest in hem bewerkt is dat hij het opschrijft. Oké, dat is... Eén ding is zeker, dat Paulus zegt. Gaan we mee naar 14 vers 37. 1 Korinthe 14 vers 37. He, dat gaat even over dat de Bijbel... Nou ja, we begonnen met Petrus is betrouwbaarder dan te horen en te zien. Maar dat die tweede is dat het niet door gewone mensen geschreven is. Ze waren geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat waren die schrijvers die we allemaal in de Bijbel zien staan. En het was ook de apostel Paulus. Heel duidelijk. In 14 vers 37 zegt hij ook duidelijk. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk. Die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Ja, dat moet hij zeggen tegen de Corinthiërs. Want de Corinthiërs, het was gewoon een grote bende, zeg maar. Vleeselijk waren zij. En dan lees je later ook in de brief dat er zijn mensen die staan op en die doen onderzoek over hem. Is dat wel een apostel? Hij kan wel zeggen dat hij namens Christus spreekt. Maar is dat wel zo? Dat zijn zijn bekeerlingen. Ja? Hij heeft het evangelie verteld en nou gaan ze aan zijn stoelpoten zagen. Nou, je weet het. Alle die godzaliglijk willen leven zullen vervolgd worden. En dat Paulus dus ja, met zijn eigen broeders en zusters is ook last van. Dus een gelovige in het lichaam van Christus, gewoon als je spreekt over Christus, oké, dan kan je overal tegenstand verwachten. Maar met de verborgenheid, dan hebben wij nog een groepje erbij gekregen. En dat is helaas, dat zijn je eigen broeders en zusters, die dan in opstand komen. En dat Paulus, had daar bijvoorbeeld hier, had hij duidelijk daar ook mee te maken. Dat ze hem hebben verlaten tijdens zijn leven. Ja, ik ga hier eindigen. Dus we gaan de volgende keer nog een aantal dingen hierover zien. Maar dat doen we de volgende keer. Dus nogmaals, het woord van God is eeuwig. Dus het woord van God, ja, het was een strikvraagje. Zoals we hier op papier hebben, ja, dat is, nou, ik zou het sinds Mozes, dat was de eerste die het opschreef. Nou, Job. Maar ja, dat is lang geleden, ja. Maar wel in onze jaartelling, voor Christus in ieder geval. Maar het woord van God, dat bestaat eeuwig waar in de hemelen. En daarom is het ook onveranderlijk en onuitroeibaar. Het is betrouwbaarder dan het horen en dan het zien. Dus daarom als je met mensen spreekt, is het eigenlijk fijn als je kan zeggen, kan ik het je even, mag ik het je even laten zien vanuit de Bijbel? Ja? Want ik kan wel zoveel zeggen, maar dit is de onafhankelijke autoriteit. En het is geschreven door mensen zoals jij en ik. En toch waren ze bijzonder. Ze waren heilig, maar dat zijn wij ook. Maar ze waren geïnspireerd door Gods geest. Hij sprak via hun, hij kwam in hun en hij liet het hun opschrijven. En dat hebben wij natuurlijk niet. Want wij, wat wij nu doen, is lezen van wat zij hebben opgeschreven onder inspiratie van de Heilige Geest. In die zin waren zij natuurlijk bijzonder. Maar wie krijgt de eer? Het is Gods geest. Het is God zelf. Dit noemen we namelijk ook niet Paulus' woord of Davids woord. Het is Gods woord. Ja? Oké, vader, we willen u danken daarvoor dat we u het woord hebben, vader. Daar zijn we heel blij om. Want dat is de autoriteit van ons leven. En ook en echt een autoriteit die ook zonder aanzien des persoons oordeelt. Het leest ons, vader. Het kijkt in onze harten. En het maakt duidelijk of altijd of wij leugenachtig bezig zijn of dat wij in waarheid bezig zijn. En dat hebben we ook nodig, vader. We hebben een hogere autoriteit nodig. En dat bent u. En het is door uw genade dat het ook in ons werkt. En daarom verheerlijken wij u door ook uw woord serieus te nemen en daarna te willen leven en het te gehoorzamen. En dat dank ik u voor in de naam van de Heer Jezus. Amen.